BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
Welkom op deze zonnige dinsdag. We hebben er zin in, helemaal nu jij luistert.
Het is 27 februari, de dag dat er ergens weer een NS-trein met vertraging aankwam. Maar dat is niet het enige probleem voor de Nederlandse spoorwegen.
Reizigersvereniging Rover wil dat de overheid opnieuw geld stopt in de NS. Die wil treinkaartjes meer dan 10% duurder maken. Daardoor wordt de trein onbetaalbaar voor veel mensen, zegt Rover. Dit jaar steunde de overheid de NS met 120 miljoen. NS-topbank Koolmees hoopt net als Rover op een nieuwe bijdrage.
De AX trouwens, die was op stoom zeg, maar liefst 0,1% erbij. Sloot afgerond op 853 punten. Gelukkig ontspoort deze uitzending niet, want wij hebben het zonnetje in huis. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Komt goed uit, want straks gaan we het hebben over de invloed van vrouwen op beursbedrijven. Die is groot, maar niet iedereen ziet dat. En dus is er een speciale index in het leven geroepen. Dat zo, eerst wat ons verder opviel.
Jelle, we moeten het even hebben over ontbijtgranen.
Maxime, het is 6:30 s'avonds. Is daar niet een beetje laat voor?
Ja, eigenlijk moeten we het hebben over granola's. Dat is een soort nieuwe Magnificent Seven, maar dan in Europa.
Okay.
11 aandelen die het hier bijzonder goed doen. Die heeft de Goldman Sachs uitgelegd. Diegene die titel Granola's die heeft bedacht, ja, dat is echt een creatieve geest. Het gaat namelijk om de aandelen van GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP en Sanofi.
Holy shit, en samen spellen die dan granola's?
Ja, je moet wel wat dubbele letters aan het begin van die woorden wegdenken. En die L van L'Oréal, die moet je ook niet meetellen. Maar goed, deze granola's die zijn wel verantwoordelijk voor een kwart van de waarde van de Europese Stoxx 600, waar, je raadt het al, 600 grote Europese bedrijven op staan.
Mm-hmm.
Ze deden het de laatste 2 jaar zo goed dat ze zelfs beter presteerden dan de Magnificent Seven. En, denkt Goldman Sachs, ze zullen ook de komende 2 jaar nog blijven presteren. Dus wie weet, laten we de Magnificent Seven binnenkort voor wat het is en hebben we het straks alleen nog maar over granola's.
Als we dan elke keer moeten uitleggen waar al die letters voor staan,
dan
moeten
we
even extra
hele grote longinhoud nodig.
Ja, en dan nog even een tip voor ministers van Financiën over de hele wereld. Loopt je economie slecht? Kun je wat groei gebruiken? Nou, dan moet je deze heren inhuren. Ja, verschrikkelijke band. Coldplay, of Ed Sheeran, of Taylor Swift.
Die drie acts bezorgen de economie van Singapore een gigantische boost, melden economen aan CNBC. Want al die concertbezoekers geven niet alleen veel uit aan tickets, maar ook aan horeca en hotels.
Ik had er nog nooit van gehoord, maar daar spreken ze inmiddels van concert economies. Allemaal goed voor, hou je vast, 10% van het BBP. Een immense bijdrage aan de economie, dat concerttoerisme.
Misschien gaat beleggen binnenkort wel helemaal anders trouwens. Beleggingsplatform eToro, wij kennen het van onze vriend van de show, Jean-Paul van Oud-Heusden.
Mm-hmm.
Die zijn bezig met een nieuwe versie van hun app. En die is speciaal voor de nieuwe VR-brillen van Apple en Meta. Dat zegt de topman tegen CNBC.
Ze zijn niet de eerste die over een stap naar VR nadenken. JP Morgan en Citi die dachten jaren terug ook al na over een manier om in de metaverse terecht te komen. Maar zonder resultaat, want de metaverse is nogal een stille dood gestorven. En daarmee ook de idee van banken.
Ja, eToro ziet nu een nieuwe kans. En dan mist er natuurlijk nog één woord. En dat woord dat is AI. Maar niet gevreesd, er zou ook een AI-assistent in die app terechtkomen die je dan helpt met beleggen. Een strakke lanceerdatum, die is er nog niet. Maar volgens de topman is deze app wel een van de focuspunten van eToro voor dit jaar. Martine, zie jij Jean-Paul al met zo'n bril op zitten, terwijl die...
Weet ik niet of Jean-Paul dat gelijk moet doen, maar voorlopig zijn er nog niet zo heel veel van die brillen beschikbaar. Dus dan kan je ook niet met z'n allen op die manier dat gaan doen.
Maar natuurlijk. Denk je dat het een waardevolle toevoeging is voor de belegger?
Nou, wie weet. Ik zie meer dan in kunstmatige intelligentie als ondersteuning. Maar of daar nou gelijk zo'n bril bij moet, dat waag ik dan te betwijfelen.
Ja, de ene naar de andere beurs breekt records. De Nikkei, de DAX, de Kakkerant, de S&P, de Dow Jones, de AEX. Noem het maar op. Een record werd gebroken en vervolgens weer aangescherpt.
En dus werd er in het FD vandaag de vraag gesteld, komt er een crash? Want wordt niet iedere serieuze crash in de aandelenmarkt voorafgegaan door een all-time high.
FD-journalist Marcel de Boer die schreef het artikel, sprak verschillende experts en die vertelde hem dat ze dit deed denken aan een crash van 1999.
Veel beleggers stappen natuurlijk in op een moment dat de markt als een zonnetje draait. Een soort zelfversterkend effect. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook het mooie verhaal, de belofte van kunstmatige intelligentie, AI. En dat doet veel marktkenners denken aan de gekte rond internet in 1999. Dus daarom heb je een beetje het gevoel van, hebben we weer zo'n dotcom-crisis voor de boeg.
Ik zag je met je ogen rollen. Die crash komt er niet volgens mij.
Je hebt ieder jaar wel een beursdaling van 10-20%. Dus als je dat kan je ook wel een crash noemen natuurlijk. We hebben het alleen in 2017 niet gezien. En ja, het kan altijd heel makkelijk om dan parallellen te trekken met de dotcom-bubbel. Maar ik denk niet dat we daar nu al zitten. Want ja, volgens mij zijn de resten, heel veel randvoorwaarden zijn anders dan toen.
De kwartaalcijfers van chipmachinemaker ASMI zijn echt net uit. Martina kwam met de cijfers onder haar arm de studio in en we bespreken ze zo. Minder dan 1 op de 10 beursbedrijven in de Verenigde Staten wordt geleid door een vrouw. In Nederland is de verhouding nog schever. In de AEX is er maar eentje die leiding geeft aan het beursbedrijf. Dat is Nancy McKinstry van Wolters Kluwer. Veel te weinig en daar moet wat aan gebeuren.
Reden voor broker De Giro om met een speciale index te komen, de Pink Chip Index in de US. Op die manier moeten bedrijven met een vrouwelijke CEO meer onder de aandacht komen, zegt Royette de Vries, hoofdinnovatie bij De Giro, tegen ons.
Wat we hebben gezien in verschillende onderzoeken is dat veel bedrijven waar een vrouw aan het stuur is, dat er toch minder in wordt geïnvesteerd of zelfs afkeurend naar wordt gekeken. En de index zelf laat op dit moment 49 bedrijven zien die te vinden zijn op de grootste Amerikaanse beurzen. In principe zijn wij gewoon een execution-only beleggingsplatform. Dus we vertellen onze klanten niet waarin zij moeten beleggen. En we proberen onze klanten natuurlijk wel zoveel mogelijk nuttige en objectieve informatie te geven. En we hopen met het toevoegen van de Pinkchip dat we hierbij een extra keuzemogelijkheid hebben gegeven.
Martien, is het een goede zaak, zo'n index?
Nou, ik word al een beetje nerveus van de naam alleen al, pink. Net of alle vrouwen iets met roze hebben.
Dat vond ik ook niet echt een hele sterke.
Ja, zo niet.
Maar los van, los van de naam?
Nou ja, ik weet het niet of het nou echt een toevoeging is. Er bestaan al wel ETF's met vrouwelijk leiderschap, zeg maar. Je hebt van Spider heb je de Gender Diversity Index. En je hebt van Barclays de Women in Leadership ETF. Dus er bestaan er al wel een paar. Ik denk dat je... In principe, kijk, ik ben zelf vrouw, maar dat is voor mij geen selectiecriterium. Dat er een vrouw aan het roer staat. En ze hebben dan wel getest tot 3 jaar terug. En dan doen de bedrijven het ongeveer even goed. Maar ze doen het dan wel beter dan de S&P 500. Maar ja, dan word ik ook een beetje nerveus. Want je hebt ook natuurlijk de green chips. En die deden het zogenaamd, dat zijn dan de duurzame bedrijven. Die deden het ook zogenaamd zo goed. Maar dat is dan toch wel, als je het dan hebt over ballonnetjes die doorgeprikt zijn. Die zijn wel een beetje doorgeprikt.
En al jarenlang beheer je het vermogen van vermogende Nederlanders, van Nederlanders.
Ja.
Heb je wel eens de vraag gekregen van, kan ik investeren in een beursbedrijf waar een vrouw in het roer staat? Krijg je die vraag überhaupt wel eens?
Nee, die vraag krijg ik nooit. Nou, krijg ik natuurlijk het mandaat en heb ik vrije hand om te beleggen voor mijn klanten. En er zijn natuurlijk wel klanten die wel speciaal voor mij bij...
Voor een vrouw?
Ja, omdat ze zeggen, een vrouw, dat is rustiger. Maar ja, ik zit ook met gewoon een gemengd team van mannen en vrouwen. En ik denk, daar zie ik ook meer in. De kracht zit natuurlijk in de combinatie.
Want waarom denk jij dat er minder vrouwelijke CEO's zijn?
Nou ja, dat is een beetje... aan de ene kant is het een beetje zo door de tijd heen gekomen. En maar als je ziet op universiteiten en in heel veel andere beroepen, dan zijn vrouwen echt verreweg wel in de meerderheid. Als je bij artsen kijkt, in de advocatuur en het onderwijs, noem maar op. Mm-hmm. Dus ze zijn er wel degelijk. Dus soms heeft het ook wel tijd nodig. En hier in Europa zijn we misschien ook wat minder vlot daarmee. Want als je naar Rwanda kijkt, dan zijn er veel meer vrouwelijke professoren bijvoorbeeld. Dus het kan best. Alleen als je naar universiteiten kijkt, dan zie je natuurlijk wel dat het aantal vrouwen daar wel rap toeneemt. En maar ja, je moet dan ook doorstromen. Dus het is ook dingen die vanzelf gebeuren natuurlijk.
In deze Pink Index is AMD opgenomen. Daar zwaait Lisa Su, succesvol de scepter. Maar verder zit er niet heel veel aansprekends in die
Nee, en dat verbaast me dan ook wel weer. Je kan ook kijken, General Motors staat ook al heel lang een vrouw aan het roeren. En als je in Europa kijkt, heb je Veolia. Ik bedoel, dus, er zijn er best meer. En natuurlijk, dus ze willen het ook gaan uitbreiden. Maar dat zeg ik al, het is niet per se een unique selling point. Tenminste, ik vind van niet. En als je dan naar die Spider Gender Diversity Index kijkt... Mm-hmm. Daar zitten gewoon Nvidia, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Alphabet. Dus er zitten dan blijkbaar heel veel roze mannen in. Ik weet anders ook niet hoe je dat moet uitleggen.
Hier in Nederland hebben we Wolters Kluwer. Verder eigenlijk ook dus niet veel vrouwen aan het roer. Lopen wij dan zo hopeloos achter op andere landen?
Nou ja, wel een beetje. Want we hebben ook nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Dus ja, als je dan zo doortrekt, dan kan je zeggen dat we achterlopen. Maar als je dan weer kijkt naar de beloningskloof, zeg maar, dan doet Nancy McKinstry het volgens mij best aardig. En is ze niet de slechts betaalde CEO uit de Ajax.
Nee. Wat kunnen we doen? Zo'n index in Nederland, zou dat dan nog helpen?
Oh, het hoeft ook helemaal niet te helpen. Je moet gewoon naar goede beleggingen zoeken. En dat is leiderschap in het algemeen. Hoe een bedrijf geleid wordt, is daar een van de criteria. Maar niet het enige. Het moet ook nog een goed bedrijf zijn verder. En het maakt mij echt helemaal niks uit of er een man of vrouw aan de top staat.
Uiteindelijk wilde Giro een ETF op deze Pink Index, ook een Europese variant. Gaat dat scoren, denk je?
Weet ik niet. Volgens mij, in die ETF's die ik net noemde, er zit er in de eentje volgens mij nog heel weinig belegd. Ik denk dat je zelf als belegger, ik ben sowieso geen ETF-belegger, dus ja, daar gaan we al mist in. En als je dat dan als leuk selectiecriterium wil hebben, dan kan
je niet echt enthousiast gemaakt, hè, met deze index, heb ik het idee.
Nee, ik vind dat zo moeilijk. Net of als ik vrouw ben, dat ik er dan ontzettend enthousiast over moet worden, dat er zoveel kansengelijkheid komt of zo. Maar dat, zo zie ik dat niet. Ik denk altijd als je gewoon ik heb nooit het probleem gezien. Ik geloof ook nooit in die glazen plafonds en zo. Dus ik denk gewoon, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En dan kom je er vanzelf wel. En er zijn ook heel veel mannen die dat helemaal niet leuk te vinden. Hè, om in de top van een bedrijf te zitten. Want het kost wel heel veel tijd. En die tijd moet je ook wel maken.
Vroeger hadden we zo'n spelletje op de tv. Sinds kort trouwens weer terug op de buis. Waarin we met z'n allen riepen... En dat vragen beleggen zich ook af bij het Chinese Shein. Want de vraag is, gaan ze nou naar de Amerikaanse beurs of niet?
Ja, ze zouden een beursgang maken in de VS, maar krabbelen volgens persbureau Bloomberg nu toch terug. De Amerikanen zouden te veel eisen hebben, moeilijk doen over de arbeidsomstandigheden. En dus kiezen ze voor... de Londense beurs.
Nou, moet Londen daar blij mee zijn?
Nou, dat is leuk dat ik dit onderwerp weer krijg. Want in december hebben we het hier ook over gehad. En toen was het ook net het gerucht dat ze eventueel naar Londen wagen zouden gaan. Toen was de top van Xi'an was daar geweest. En dan krijg je ook een beetje... Ja, Chinezen zeggen natuurlijk al snel ja, maar...
Bedoelen ze nee, ja.
Nou,
ja.
Misschien meer uit beleefdheid, mm-hmm. Zeg maar. Dus dat ze toen een beetje de boel verkend hebben. Nou, het zou vooral voor de Londense beurs wel leuk zijn. Omdat die natuurlijk de afgelopen jaren heel weinig beursgangen hebben gehad. Alleen de grote vraag is natuurlijk, wil je zo'n bedrijf hebben als je uit ethische overwegingen kijkt?
Precies. En wat Maxime net vertelt, de toezichthouder in de VS wil ze kennelijk niet. Waarom zou je dan in Londen wel akkoord moeten gaan? Dan moet je dus gewoon dingen laten varen.
Ja, dan heb je daar andere principes. Je kan er heel veel van vinden. Natuurlijk is het de hele tijd de Oeigoeren kwestie. Nou, dan heb je in de Verenigde Staten natuurlijk iets meer... dat in verband met de handelsoorlog met China... dat ze nog iets minder staan te popelen... om Chinese bedrijven daar dan een listing te geven. Buiten dat, er gaat heel veel in Amerika naar de beurs. Dus zal ook daardoor het iets minder happig zijn. En ze zullen daar... de SEC zal strengere eisen stellen.
Mm-hmm.
Nou ja, en als je dan denkt van... nou, misschien kan ik dan met iets minder eisen... kan ik in Londen aan de beurs. Ja, als je het ijzer wil smeden nu het heet is... ja, dan moet je misschien dat doen als Chinees bedrijf dan, hè?
En Martine, als je ethiek even vergeet voor wat het is... is het dan een interessant aandeel?
Nou ja, dat weet ik ook niet zo goed. Voor mij niet. Ik beleg sowieso niet in Chinese aandelen. Ik ben niet zo'n fan van de Chinese overheid, zeg maar. En hoe die kan ingrijpen in de bedrijven. Het grappige is van Shein, ze verkopen dus in China geen kleding. Dat doen ze alleen in de rest van de wereld. Omdat ze daar al de markt gemist hadden. En ze krijgen nu natuurlijk heel veel concurrentie van Temu. Dat is niet alleen kleding, maar natuurlijk ook huisraad... en elektronica en de hele reutemeteut. En die groeit eigenlijk tegen de klippen op. Ja, en als je dan kijkt, ze zijn natuurlijk heel erg snel... met dat superfast fashion, zeg maar. Daar is Zara en zo is er allemaal niks bij. Ja, en die doorlooptijd, ja, die is heel kort. En, maar ja, je krijgt natuurlijk ook altijd weer van... niet alleen ethisch of je door Oeigoeren je kleding laat maken, ja, maar ook nog hoeveel kleding er altijd weggegooid wordt en al die bergen kleding die vernietigd worden.
Fast fashion ben je dus geen fan van. Een half jaar geleden lag de waardering op zo'n 80 tot 90 miljard. Die schommelt nu rond de 50 miljard. Ze hebben in 2022, de cijfers die we hebben, hebben ze een winst gemaakt van $800 miljoen. Een omzet van 23 miljard. Is dan een bedrijf 50 miljard waard op papier?
Nou ja, ze willen natuurlijk naar 50 miljard groeien. Ze willen ook Inditex voorbij. Nou ja, het gaat wel. Als je ziet hoe hard die omzet explodeert, dan zou dat best kunnen. En als je dan weer kijkt wat Inditex waard is, dat is de marktwaarde van 127 miljard op een omzet van 32,9 miljard. Dan zou je kunnen denken van, nou ja, dan zou het nog redelijk kunnen zijn. Alleen Inditex maakt we denk ik wel wat meer winst.
BNR Beurs.
Hallo Wall Street, rondje op de handelsvloer bij onze Amerikaanse vrienden en vriendinnen. De Dow Jones staat in de min, 0,4%. De S&P 500 verliest 0,1% en de Nasdaq staat onveranderd.
Beginnen we met Sony. Het Japanse bedrijf heeft ook een notering op Wall Street en kwam met een mededeling die nogal impact heeft. Ze grijpen namelijk hard in.
Er moeten honderden mensen uit, vertelt onze tech-collega Stijn Goossens.
Het gaat om ontslagen op alle continenten, zegt Sony. In totaal is het 8% van het personeel. En het gaat dan vooral om game studio's. Denk aan London Studio en het Britse Firesprite. Die werkte vooral aan VR-games voor de PlayStation. Maar ook hier in Nederland bij Guerrilla Games. Daar moeten mensen weg door deze ontslagronde. Die game studio is vooral bekend van Horizon Games. Horizon Forbidden West die kwam bijvoorbeeld in 2022 nog uit. En verder verdwijnen er dus banen over de hele wereld.
Ja, vorige week verloor Sony al 10 miljard aan beurswaarde door tegenvallende kwartaalcijfers. Normaal gesproken, als een bedrijf zegt we gaan mensen ontslaan, dan gaat de beurskoers omhoog. Die gaat nu 0,8% naar beneden.
BNR Beurs.
2023 was een succesvol jaar voor ASMI, zegt de CEO van ASMI. Maar dat geldt niet voor het vierde kwartaal. Daar is duidelijk sprake van een afname van nieuwe orders. De chipmachinemaker had een omzet van bijna €680 miljoen. Een daling van 14% vergeleken met een jaar eerder. Ja, dat was gerekend op meer orders. Koers liep vandaag ook een beetje op, Martine. Vallen die cijfers jou tegen of toch nog mee?
Nou ja, eigenlijk, want ze hadden bij het derde kwartaal ook gezegd natuurlijk dat de orders naar voren waren gehaald. En dat gaat dan vooral om die gate all-around technologie. Mm-hmm. En die is weer heel nuttig voor kunstmatige intelligentie. Dus in die zin ja, valt het dan mee, valt tegen. Er zat al heel veel goed nieuws in de koers verwerkt. Vorig jaar zijn ze met bijna 100% gestegen. En dit jaar stond er ook alweer 24% plus op de borden. Dus ja, dan moet je het ook wel heel veel beter doen, wil je gaan positief verrassen.
Ja, precies.
Nu als je dan niet echt nog heel concreet bent over wat er dit jaar gaat gebeuren, dan houdt het altijd al snel een beetje op bij beleggers.
Ja, precies. Daar gaan we het zo meteen over hebben, die outlook. Maar nog even over dat kwartaal, want het had erger kunnen zijn, maar er was extra vraag vanuit China, zegt het bedrijf zelf. Maar dat is dan wel een eenmalige meeval, hè, dat hamsteren van die Chinezen.
Ja, deels wel. Alleen als je dan wat verder kijkt, er zat natuurlijk wel de bodem van de chipmarkt is ook wel een beetje geweest. Dus er kunnen natuurlijk ook heel veel nieuwe. Er wordt heel veel geïnvesteerd natuurlijk in kunstmatige intelligentie. En ze hebben wel echt een voordeel. Dus met die technologie van hun, omdat die op heel efficiënt in te zetten is voor dus die. Dus ja, in die zin. Maak ik maar daar niet heel erg druk over. Alleen je ziet hoe goed chipbedrijven de koers het daarvan hebben gedaan de afgelopen tijd. Ja, en dan, dat zeg ik al, dan moet je wel heel positief gaan verrassen voor de komende tijd. Wil je dan nu nog weer een koersreactie in positieve zin krijgen?
De volgende vraag die op mijn lijstje staat is: benieuwd wat jij van de outlook vindt. Nou, dat heb je net al verklapt, maar ik ga het toch nog even stellen. De eerste helft van dit jaar zal qua omzet gelijk zijn met vorig jaar, zegt het bedrijf. Maar dan de outlook daarna. Ze zeggen, het is te vroeg om een bepaalde voorspelling te doen voor de tweede helft. Ja, wat heb je daaraan?
Ja, niet zoveel. Ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Daar heb je niet zoveel aan natuurlijk. En ik snap wel ze zijn liever een beetje terughoudend dan dat je echt van alles belooft en dat dan niet waar kan maken. Dus dat is ook weer niet goed. Maar aan de andere kant, het is wel fijn als je iets concreter bent. Ja. Ik bedoel, dat is het leuke van beleggen. Hè? Je weet dat je risico loopt. Dus je weet dat je op de toekomst dat je nog niet alles zeker weet. Maar aan de andere kant willen beleggers het wel altijd zo zeker mogelijk krijgen.
Maar ja, die Outlook, alles wat je nu met AI doet, dat zorgt voor een run onder beleggers. Toch lopen die nieuwe orders terug bij ASMI. Profiteren ze wel van die technologie?
Nou, op de lange termijn zeker. Dat weet ik zeker dat ze daarvan profiteren. Alleen het verandert niet allemaal in goud in één keer. Er wordt natuurlijk heel veel in geïnvesteerd. En hetzelfde met ASML. Ik bedoel, je kan maar zoveel machines leveren als dat je kan maken. Ik bedoel, en dan kan je wel een heel vol orderboek hebben. Maar je moet het moet wel eerst geproduceerd worden. En pas als. Dus het is ook een soort zo'n keten die helemaal doorlopen moet worden.
Ja, en nu zijn er nogal wat Nederlandse chipbedrijven. Waar staat ASMI op jouw lijstje?
Nou, het staat in. Je staat gewoon in de AIX natuurlijk. Ik beleg er zelf niet in.
Nee. Dat is wel een heel goed antwoord.
Ja, briljant.
Ik word er nooit van.
Ik beleg er zelf niet in. Ik zit al in de Nvidia. Dus ik hoef niet ook nog in ASMI te zitten, zeg maar, als je het zo bekijkt. En ik zit in ASML. Ik zit best zwaar voor mijn klanten in technologie. En je kan niet de hele wereld hebben.
Morgen uiteraard weer wat cijfers die gaan over bestellen, betalen en naar bed gaan.
Just Eat Takeaway bezorgt ons de cijfers. Het bedrijf heeft al lange tijd last van een teruglopend aantal bestellingen. Mensen hebben simpelweg geen geld meer over om ook nog eens eten te bestellen. Toch blijft Just Eat positief over de winst, want volgens hen lukt het enigszins in de kosten te snijden. Er komen meer cijfers, die van betalingsverwerker Worldline bijvoorbeeld. Het Franse bedrijf had een goede start van vorig jaar, maar ging in oktober onderuit. Het gaf een winstwaarschuwing, waardoor het aandeel 55% naar beneden dook. Dat trok ook het Nederlandse Adyen met zich mee. Ondertussen zijn de gemoederen wat bedaard en is de koers van Worldline weer een beetje hersteld. En ook bij Reckitt Benckiser, bekend van bijvoorbeeld Dettol, maar ook van Durex, worden nog resultaten gepresenteerd. Die hopen de omzet weer wat op te krikken. In het derde kwartaal viel die tegen, omdat ze de prijzen moesten verhogen. Daardoor kregen mensen toch wat minder zin om te poetsen.
Dit was de PNR-beurs van dinsdag 27 februari. Wat een dag. Buiten scheen de zon. En hier in de studio shinede Martina Hafkamp. De uitzending waarin we het hadden over de invloed van vrouwen op de beurs. Over een mogelijke crash. En over granola's.
Dat is de Europese tegenhanger van de Magnificent Seven. Maar dan met een iets creatievere titel.
Ga je even voor de bus gooien. Weet je nog al die bedrijven?
Nee, een aantal.
Bedankt Martina Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Goed dat je hier was. Dank je wel.
En jij bedankt voor het luisteren. Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.